Oké, dus nou een ruimte om vragen te stellen voor iedereen die dat wil. Ik zal trouwens dan steeds even, als er een vraag wordt gesteld, het even samenvatten. Omdat het opgenomen wordt, dit wordt later op internet gezet. Dus dan is het beter te verstaan. Zijn er mensen die... ja, Adria?
Dank aan Yeshua voor het... Ja. 2,5 maand geleden omdat ik niet binnen de gevraagde kreeg alleen maar fysieke termen binnen de risicogroep op de groep van de val. En het is me nog steeds niet duidelijk wat ik daarvan moet leren.
Ja.
Wat moet ik daarvan leren? Dat is de eerste vraag die ik daaraan kom. Waarom wordt het nu niet duidelijk wat ik daarvan moet leren? Ook tijdens de meditatie van Gerrit, als ik mijn hart ga en verkeerde vrienden zijn van mijn hart, ook dan komt er geen beeld of gevoel wat ik van mijn hart moet doen. Dus ja, ben ik dan zo afgescheiden van een emotionele lichaam of van die dimensie waaruit ik de informatie kan krijgen om te zien wat ik moet inzien.
Oké, is duidelijk. Ja. Nou, even een minuutje. Ja, je wilt graag weten waarom het hartinfarct op jouw weg is gekomen en waarom het je zoveel moeite kost dat te verstaan in jezelf wat het betekent. Ik wil je zeggen dat je een heel warm en liefdevol hart hebt. Zo liefdevol dat je soms je grenzen niet kent. Dat de grenzen overvloeien naar de energie van anderen, dat je energie van anderen oppikt, dus die niet van jou is en die je niet altijd goed doet. Ik wil je vragen naar het centrum te gaan van je hart, maar ook vooral van je buik. En daar te voelen of er, om te gaan onderzoeken of er boosheid zit die je nog niet helemaal kent, die je nog niet helemaal bekend is. Het stuk wat bij jouw aandacht behoeft is eigenlijk niet je hart, maar de benen en de onderste drie chakra's. Het stuk met voor jezelf opkomen en heel erg in je eigen kracht blijven. Er is een idealisme in je, een liefdevolle gloed, maar je hart komt soms tekort aan eigenliefde. Dit wil ik je zeggen, opkomen voor jezelf, je eigen behoeftes, je eigen ruimte claimen is niet in strijd met helpend voor anderen aanwezig zijn. Het is in zekere zin de voorwaarde. Daarvoor. Ik zie een beeld. Jesper geeft me nou een beeld door. Ik zie in je hart, letterlijk, ik zie je hart als een heel lichtroze veld. In het midden zie ik een kruis, waar ik dus letterlijk een man zie die gekruisigd wordt. En het is een beeld van zelfopoffering en verloochening. Dat die energie van zelfopoffering heeft een langer verleden dan alleen dit leven. Je hebt zware lasten gedragen. Het voelt te ver om dat helemaal nu uit te diepen, maar er is een weg van zelfverloochening geweest die je nu mag en kunt loslaten. Het hartinfarct is in zekere zin een waarschuwing. Er is een laag van oude emoties die nog die je verder mag opruimen. Is het duidelijk zo? Ja? Oké. Ja, oké. Dan zijn er andere vragen? Oh. Ja.
Ik ben van een
vinden dat je moet van pijn af heel het vasthouden van de energie die in was.
Ja.
En mijn vraag is eigenlijk van hoe kom je niet? Hoe houd je het vast?
Oké. Dus je wil eigenlijk zeggen, ja, dus in het moment van kruising was eigenlijk de grootste uitdaging ook de fysieke pijnen die er waren. En dan toch dat bewustzijn vast te houden. Hoe dat, ja. Oké. Okay. Ja, die vraag gaat over meesterschap over pijn. Eigenlijk wil ik de kruising zelf erbuiten laten. Omdat ik vind dat van dat drama te veel wordt gemaakt door jullie. Ik heb helse pijnen doorstaan, maar wie niet? Iedereen van jullie heeft dat gedaan. En zeker in het totaal van jullie levens gezien hebben jullie alles meegemaakt wat ik ook heb meegemaakt. Aan fysieke pijn en emotionele pijn. Maar het gaat dus om de vraag meesterschap over pijn. Wat is dat? Het betekent niet dat je de pijn niet voelt. De pijn is er, maar je vereenzelvigt jezelf er niet mee. Niet totaal mee. De ergste pijn heb je als je gevangen bent in de pijn. Als er niets anders is dan pijn. Als er verzet is en weerstand. Als er niks meer is dat de pijn overstijgt. De pijn zwelt dan aan door de woede en angst en weerstand die er is. En dan is er enorm lijden. Ik was zelf in staat om een bewustzijn van liefde meestal vast te houden gedurende mijn leven. Niet altijd trouwens. Ik was ook een mens. Tijdens de kruising voelde ik dat ik iets moest volbrengen. Er is een vorm van meesterschap die jullie kennen ook van de yogi-meesters die zich kunnen disassociëren van het lichaam, waardoor ze de pijn letterlijk niet voelen. Dit is toch niet de meesterschap die ik bedoel? Ik bedoel, de meesterschap waar ik over heb, is dat je bij de pijn blijft, maar dat je hem volledig omarmt met je bewustzijn. Op dat moment wordt de pijn minder. Of je kunt zeggen, de pijnbeleving wordt zo anders dat het minder pijnlijk voelt. Dit kun je allemaal voor jezelf beproeven. Op momenten dat je pijn hebt, en het hoeft niet van die vreselijke pijnen te zijn, maar met alle soorten pijn kun je ontspannen terwijl je pijn hebt. Proberen al je spieren te ontspannen en het verzet op te geven. Op dat moment is de pijn. Er is geen goed of slecht. Geen houding tegenover de pijn. Er is pijn. Je laat het helemaal zijn. Dat is eigenlijk de kern van meesterschap. Je blijft erbij. Je bewustzijn blijft totaal aanwezig. En laat alles zijn wat er is. Dit is alchemie, dit is de spirituele alchemie waar alle mystici over praten. Door het bewustzijn zelf, het neutrale aanwezige bewustzijn, transformeer je de dingen, de emoties, de pijn. En dit wordt vanzelf duidelijk als je het doet. Wat ik heb beschreven over mijn kruising is dus, het is dus niet zo dat ik mij dissocieerde van het lichaam, maar ik had een bepaalde beheersing over mijn emoties. In die zin dat ik mij niet liet meeslepen, mij niet totaal vereenzelvigde met de pijn. En dus overmande het mij niet totaal. Je vraag is ook, hoe kan ik dit zelf bereiken? En dat is een goede vraag, want het ligt in jullie aller bereik. Je kunt bij je emoties aanwezig zijn zonder er ja of nee tegen te zeggen, puur bewust zijn. Dit is zo'n andere staat van bewustzijn dan jullie gewend zijn in het dagelijks leven, waarin er steeds geoordeeld wordt door het verstand en ook eigenlijk met je emotie. En dat alles loslaten, dat heeft te maken, dat is de weg van meesterschap. Je kunt eigenlijk elk moment van de dag dit oefenen. Is dat duidelijk? Oké. Zijn er nog meer vragen?
Ik heb sinds een paar jaar last van tandklachten en dat was mijn nek. En sinds oor raakte wat heel erg van bij de pijn blijven of iets proberen weg te werken.
Ja.
En dat was ook wel een vorm van het lijden en meditatie. Dan komt het er dichterbij, maar in mezelf gaat dat een soort moeilijker.
Ja, ja.
Een bepaalde weerstand.
Ja, ja. Oké, okay. Dus je krijgt wel bepaalde antwoorden tijdens die meditatie. Voel je bepaalde...
Ik voel wel iets, ja, niet echt heel concreet, maar
iets wat reageert, ja, ja, oké. Okay. Oké, okay, dus je hebt last van maag en darmproblemen in je nek. En je wilt eigenlijk weten hoe je daar beter contact mee kunt maken, hè? Yeshua zegt, ik ken jou. Hij wil je groeten, beste vriend. Je moet je niet zo zorgen maken. Het gaat goed met je. Je moet geen oordeel hebben over het feit dat je dat contact niet zo duidelijk kunt maken met je lichaam. Als je daarover slecht gaat voelen, dan krijg je eigenlijk een stapel je verzet op verzet. Het is heel helpend om gewoon heel ontspannen naar die plekken in je lichaam toe te gaan. Bijvoorbeeld door je kunt je handen er ook op leggen en alleen hallo te zeggen tegen die pijnlijke plekken in je lichaam, de spanningen die er zitten. Gewoon hallo zeggen. Een welgemeend hallo. Hier ben ik bij jou. Je kunt dan een bepaalde ontspanning gaan voelen in je spieren. Het heeft te maken in jouw wezen met het thema van zelfexpressie. Er is een bepaalde grootheid in je die je niet volledig durft te laten zien. Je houdt je in. En dat geeft een soort spanning of een soort op slot zitten. Het is ook niet voor niks in de nek. Het keelchakra is een centrum van zelfexpressie. En de darmen hebben veel te maken met vertering van emoties. Vertering van gevoelsindrukken. Als je gewend bent om veel in je op te nemen en je geeft er weinig van terug, dan kan er een neiging zijn om dingen op slot te zetten, waardoor er spanning ontstaan in de organen, in het lichaam, die zich kunnen vastzetten als pijnklachten. Het hoeft niet, het kan. Om dat los te maken, is het eerst nodig het helemaal te accepteren van jezelf dat je dat hebt gedaan. Het is een grote valkuil om te denken dat als je verantwoordelijk bent voor je eigen ziektes, als dat een geestelijke oorsprong heeft, dat je dan ook schuldig bent, dat je iets fout hebt gedaan, dat je hebt gefaald. Dat is heel sterk aanwezig eigenlijk bij spiritueel geïnteresseerde mensen die denken van, oh, ik ben ziek, ik heb iets fout gedaan. Maar dat, zo werkt het niet. Jullie projecteren eigenlijk je eigen strengheid, jullie eigen oordeels neiging tot oordelen op God. Je maakt eigenlijk, God is dan degene die jij zelf bent voor jezelf. Een strenge leermeester. Zo werkt het niet. Je bent hier om te leren. Je mag fouten maken. Daarom is ziekte ook niet iets slechts. Het hoort bij het leven. Het komt dus nu bij je op deze manier. Het wil je iets zeggen. En mag ook tijd kosten om daar de boodschap van te begrijpen. een van de dingen waar je ook naar kunt kijken, is waar die klachten je toe leiden. Vaak is het zo dat ziekte leidt tot bepaalde belemmering van bepaalde activiteiten. En dat kan je ook iets zeggen over hoe je de ziekte moet verstaan. Word je gedwongen bijvoorbeeld om meer te liggen? Word je gedwongen om meer rust te nemen? Keuzes te gaan maken over wat je wel en niet wil doen met je dag? Dat zijn allemaal dingen die ook helpen om te verstaan waar de ziekte je toe wil brengen. En het is belangrijk voor jou om in het dagelijks leven te letten op momenten waarop je verdrukt voelt. Waar je op een of andere manier voelt, mijn energie, ik kom hier niet tot mijn recht. Het in de darmen laat ook zien dat je meer slikt dan je lief is. Kom ook hier eens contact maken met een bepaald stukje boosheid is belangrijk. Niet proberen altijd alles te begrijpen. Ook gewoon eens nee durf zeggen of boos durf zijn op iets of iemand. Ja, ik hou van je en je bent een wezen van licht. Laat het zien. Oké. Okay. Ja. Ja, oké, okay, kom ik daarna bij Gier, hè? Ja, oh ja.
Okay.
Je bedoelt, je verzet je tegen bepaalde lichamelijke klachten? Of?
Ja, en tegen inderdaad. Maar ook inderdaad lichamelijke klachten.
Oké. Okay. Dus je wilt weten waar het verzet vandaan komt?
Ja, ik kan.
Ja.
Ja.
Ja. Je vindt dat je er moet zijn voor anderen. Dat is op zekere hoogte waar, maar ze kunnen het ook heel goed zelf. Je hebt meer tijd en aandacht nodig voor jezelf. Je lichaam roept om aandacht, maar je bent het zelf die om aandacht roept. Er is een emotioneel laag in jezelf die het heel, heel erg nodig heeft nu dat je daar open voor staat. Het verzet heeft te maken met het mentale lichaam, bepaalde overtuigingen die er in je leven over hoe het moet en wat je zou moeten doen. Wat je allemaal zou moeten doen. Ik wil je zeggen, laat dat los en neem alle tijd voor jezelf die nodig is. Het verzet heeft te maken met ingegeven overtuigingen die je eigen hebt gemaakt. En die in wezen een bepaalde weerstand in zich hebben tegen wat natuurlijk spontaan zich aandient. Die denkbeelden horen niet bij jouw wezenlijke zelf. Die zijn in strijd met je intuïtieve kant. Die zijn je aangeleerd. Dus er is iets met je best doen. Dat moeten. Ik zie dat veel woede en weerstand kan wekken. Klachten waar je over spreekt. Denk eens na over wat overgave betekent. Aan de ene kant weet je dat heel goed, maar betrek het nou eens helemaal op jezelf. Overgave. Wat is dat? Probeer ook je verzet te omarmen. Dat is overgave. Dat je ook dat wat je blokkeert, de weerstanden, de moeilijke emoties, dat je ook die laat zijn. Dat je die niet veroordeelt. Dus je kunt met je bewustzijn naar je eigen verzet toe gaan. Dit verzet is er. Punt. En ik heb daar geen oordeel over. Zo kan het verzet zich langzaam oplossen. Je bent nu steeds in gevecht met jezelf. Dus gaat het erom eigenlijk eerst het gevecht te accepteren. Ik verzet mij, ik vecht met mijzelf. Kun je daar met liefde naar kijken? Of kun je het gewoon neutraal constateren? Dat helpt. Er is veel verdriet in je wat wil loskomen. Het verzet heeft daarmee te maken. Als je dat opgeeft, zul je veel verdriet ervaren. Maar dat is goed. Het brengt je tot een diepere laag in jezelf. Van waaruit je weer spontaner en natuurlijker jezelf kan zijn. Kan gaan stralen. Als een kind, zo spontaan. Het is ook symbool voor een overgang in je leven naar een levensfase waarin het kinderlijke weer meer mag stromen. Waarin het allemaal niet zo vast hoeft te zitten. De verantwoordelijkheden en de plichten. Laat het los. Dankjewel voor je vraag. Oké. Ja, eerst even naar Fransje. Ja?
Ja, ik heb twee vragen die niets met elkaar te maken hebben.
Ja.
Algemene. Hoe wordt bepaald of wie bepaald of door wat wordt bepaald voor wie iemand overlijdt? We hebben één die krijgt het verkeersongeval en
ja, ja.
Is dood en een ander leeft nog 10 jaar op hoge leeftijd, zeer dement. Hoe wordt waar welke kracht?
Ja, ja. Welke krachten bepalen wat voor soort dood je gaat krijgen? In het moment, ja.
En de andere vraag is dat ik heb verkeerde plekjes op mijn huid. En de artsen zijn erg vragen waarom dat nou zo is. Mogelijk beschadigd voeten door te veel zonlicht. Dus ik beperk mij nou erg te zien. Maar het is helemaal niet te zeggen dat het daar vandaan komt. Maar ik wil graag weten wat het nog te veel is.
Ja, ja. Ik zal het even samenvatten. Dus je hebt plekjes op je huid die waarvan dus niet helemaal duidelijk is wat dat is.
Nou, en nou, wat het is,
ja, hoe het komt, ja. En dan word je aangeraden om minder in de zon te zitten.
Ja.
En je vraagt je af of dat wel of je nog iets anders moet doen. Of dat je. Of dat je nog te veel buiten bent, ja, oké. Okay. Oké, ik zal eerst naar je eerste vraag gaan. Doodsomstandigheden zijn zeer individueel bepaald. Maar wel altijd door de eigen ziel. Het is niet zo dat iemand anders dat voor jou bepaalt. Het kan zijn dat het heel onrechtvaardig lijkt van de buitenkant. Ook moet ik zeggen dat niet alles vast ligt. Er ligt vrij. Er ligt tamelijk veel vast in de zin dat de omstandigheden en mensen die je in je leven ontmoet min of meer vooraf in je pad zijn vastgelegd. En er is dan, hoewel er heel veel vrije ruimte is in het omgaan met die dingen. En zo zijn doodsomstandigheden vaak min of meer vastgelegd in het script, zou je kunnen zeggen, van je leven. Maar het is niet altijd zo. Er kunnen onverwachte dingen gebeuren. Ook zijn er oorlogssituaties, dus collectieve niveaus van ontwikkeling en script, zou je kunnen zeggen, die soms kunnen intervieren met een individueel plan. Maar het is wel zo dat op een hoger niveau er altijd, dat het niet onrechtvaardig is, dat het toch altijd klopt. Omdat de ziel dan ergens toestemming heeft gegeven om ook in dat collectieve plan een rol te spelen. Bijvoorbeeld met de dood in oorlog of in massavernietigingskampen en al die onmenselijke situaties. Het is nooit zo dat de ziel totaal slachtoffer is. Het is de ziel heeft altijd een eigen keuze in doodsomstandigheden. En je kunt er ook echt niet van buitenaf beoordelen dat het meelijwekkend of onrechtvaardig is dat iemand heel jong sterft. De ziel heeft zijn eigen bedoelingen. Je kunt hier heel weinig algemeens over zeggen. Je moet elke keer in het individuele plan zelf duiken om te gaan begrijpen dat daar een soort innerlijke rechtvaardiging in zit, in die weg. Ja, nog één ding wil ik hierover zeggen. Als het gaat om het levenseinde van mensen, dan is het zo dat met de huidige medische wetenschap er heel veel kan worden bereikt met levensverlenging. Maar dit kan soms zelfs een mens tegenwerken. Dus er zijn marges waarbinnen het sterven, de tijdsbepaling plaatsvindt. Soms kan iemand echt klaar zijn om te sterven en is het beter om geen overvloedige medicatie meer toe te dienen. Dat leidt tot een uitstel van het loskomen van het lichaam, terwijl de ziel al heel graag wil gaan. Dus globaal kun je zeggen dat de moment van de dood en de omstandigheden min of meer vast liggen. Er is wel een bepaalde speling mogelijk. Maar het is altijd belangrijk van binnenuit naar zo'n situatie te kijken. Omdat ogenschijnlijk heel tragische situaties toch altijd innerlijk een betekenis met zich meedragen. Die op het eerste gezicht volledig verloren kan gaan. Is dat duidelijk? Ja. Je huid is gevoelig. De huid staat ook symbool voor de grens tussen binnen- en buitenwereld. Het heeft iets te maken ook met een bepaalde nervositeit of het opnemen van prikkels op een nerveuze manier soms. Wat de artsen zeggen is wel correct, maar het is één kant van het verhaal. Er zit dus een geestelijke dimensie aan huidverschijnselen in het algemeen, maar ook bij jou. Wat vanuit ons perspectief belangrijk is voor jou, is dat je van binnenuit een bepaalde kracht verzamelt om sterker in je schoenen te staan. Om minder gevoelig te reageren, soms op uiterlijke, op dingen die mensen zeggen of doen. En wat meer van je af te laten glijden. Probeer zelf te experimenteren met het in de zon zijn. Ik wil je geruststellen. Het is dat. Maar probeer het niet over mijn oordeel af te gaan. Maar probeer zelf als je in de zon bent of buiten bent. Probeer eens te voelen wat je daarbij voelt. Probeer eens in gedachten naar die stukjes van je huid te reizen. En te vragen van, is dit goed voor jou? Of wil je nu even liever naar binnen? Wil je liever in de schaduw? Probeer het eens. Het lijkt misschien belachelijk om dat te doen. Maar het werkt echt. Als je het rustig nog eens een paar keer herhaalt, kun je voelen dat er leven zit in alle cellen van je lichaam. En ook bewustzijn. Dat met je kan praten. Het is eigenlijk een heel natuurlijk proces. Dat jullie zijn verleerd. Omdat er zoveel regels zijn in jullie maatschappij over wat wel en niet gezond is. En elk jaar veranderen die regels ook weer. Dat is ook zo verwarrend. De ene keer is dat gezond en dan weer dat. En dan komen er weer andere regels. Dat is eigenlijk al zo'n duidelijk teken dat niemand het weet. Het is belangrijk om naar binnen te gaan. En te voelen, ook heel bewust bijvoorbeeld, te voelen wat zonlicht met je doet. Er zit meer in zonlicht dan alleen fysieke warmte. Het zonlicht is niet zo schadelijk als de negatieve oordelen die jullie inmiddels aan zonlicht hebben gekoppeld. Geloof er niet zo in al die theorieën. Ga op je eigen gevoel af. Ja. Oké. Okay. Ja? Ja?
Ik ben de laatste jaren nogal onrustig met slapen. En dan droom ik.
Ja.
Blijf maar door mijn hoofd spoken, alles.
Ja.
Kom daar ook niet mee slaan. Blijf constant wakker.
Ja.
Probeer dan een stukje zelfonderzoek te doen. Van ja, hoe ontstaat het nog? Dat kan ik daar doen, maar.
Ja.
Dat we toch nog steeds achter kunnen komen.
Oké, dus je wil graag weten wat de oorsprong is van die rusteloze slaap.
Ja,
dat steeds.
Rust,
ja. Wakker liggen ook. Ja. Ja, je bent heel open in de bovenste chakra's, in de bovenkant van je aura sta je vrij sterk open. Je neemt al veel invloeden in je op, je bent ook helderziend. Daarmee bedoel ik gewoon heel eenvoudig dat je informatie oppikt uit je omgeving die je niet waarneemt met je zintuigen, maar op een ander niveau, met je gevoel. Je hoeft dan geen verschijningen of iets dergelijks te zien. Helderziendheid wil gewoon zeggen dat je met je gevoel van alles oppikt. En dat kan ook gaan spoken in je eigen energiehuishouding. Ook hier is er een sprake van een introverte natuur. Als het gaat om je eigenste emoties, je behoeftes, je diepste aspiraties ook. Ben je geneigd soms dingen een beetje op slot te zetten niet helemaal openlijk neer te zetten. En energie die binnen wordt gehouden, die gaat als het ware een beetje rondspoken, als die niet vrijelijk mag stromen. Er zitten dus twee lagen eigenlijk in mijn antwoord. Het heeft te maken met twee stukken in je aura. De bovenste helft is licht en open, mag iets meer afgegrensd zijn, mag meer afgesloten zijn. Dit kun je doen door jezelf goed te gronden. Gronden betekent contact maken met de aarde. Dat kan je doen door te vragen aan de aarde energie door je benen te sturen en je hele aura te vullen. Je veilig te voelen in jezelf. Of door activiteiten die aardend werken. Vaak zijn dat dingen die je alleen doet. Prettige werkzaamheden die je niet te veel in beslag nemen. Rustgevende dingen. Dat brengt allemaal het emotionele lichaam tot rust. Dat heeft het echt nodig. Dat is zuurstof voor het emotionele lichaam. Rust en stilte of buiten zijn. Dat heeft allemaal te maken met die bovenste helft. En de middel naar beneden toe. Daar is een stuk met in je eigen kracht staan. Ook heeft ook te maken met assertiviteit voor jezelf opkomen. Dat mag sterker. Daar mag een sterker fundament komen. Dat sluit ook al meer de grenzen af van je aura. Je kunt in de momenten dat je erg sterk die onrust voelt, gaan je voorstellen dat alles wat je van je afspoelt wat niet van jou is. Je kunt dan naar je buik gaan met je bewustzijn en vragen: wat heb ik echt nodig? En probeer daar te voelen in je buik. Wat heb ik echt nodig? Als je dat doet, dan kunnen er wat onbestemde emoties eerst naar boven komen. Waarvan je denkt, ja, wat heb ik hier aan? Wat moet ik hier mee? Maar dat is het begin. Probeer dat te benoemen voor jezelf. Dus probeer even dat probleem van de slapeloosheid als het ware terzijde te schuiven. En te concentreren op dat emotionele stuk. Wat heb ik nou nodig? Waar verlang ik naar in mijn leven op dit moment? En daardoor kan er een soort bewustwording tot stand komen. Waardoor je makkelijker gaat afscheiden van andere mensen en je meer gaat bewust worden van jouw eigen emoties en jouw eigen behoeftes. Dat is de voornaamste. Dat wil ik aangeven als de geestelijke oorsprong van het probleem. Ja, is dat. Oké. Okay. Ja? Annemarie?
Ja, Jesse, waar je vooral veel vertelt over lichamelijke gezondheid.
Ja.
En bij het punt van chronische ziekte moet ik ook heel erg denken aan mensen met geestesziekte, met psychiatrische aandacht.
Ja, ja.
En ik ben ook wel benieuwd hoe kies zo'n ziel daar dan ook zelf voor?
Ja, ja, ja. Oké, dus je wilt weten psychiatrische aandoeningen, hoe het dan in de context van Yeshua's verhaal daarmee is, hè? Oké. Ja, dat is een heel interessant onderwerp. Psychiatrische aandoeningen zijn niet zo voorbestemd, zou ik willen zeggen. Er kan een ontvankelijkheid zijn in de ziel voor bepaalde geestelijke ontsporing, kun je zeggen. Ja. Ook hier kunnen sporen van vorige levens doorwerken, waardoor iemand veel makkelijker in zo'n soort aandoening terechtkomt dan je vanuit objectieve omstandigheden zou verwachten. Bij psychiatrische aandoeningen kun je zeggen dat het emotionele en het mentale lichaam helemaal overhoop liggen. Dit kan zeker ook effect hebben op het lichaam vanwege allerlei spanningen, maar daar ligt dan niet de hoofdzaak. Iemand die aan een psychiatrische aandoening lijdt, daarvan zou je kunnen zeggen dat het mentale en het emotionele lichaam verstoken zijn van contact met wat ik in het begin het zielenlichaam noemde. Het zielenlichaam is misschien niet strikt genomen een lichaam, maar het is wel een veld wat alles omgeeft. En daarmee contact te houden is de bron van het leven. Ook het bron van inspiratie en stimulans in je leven. En als die afgesneden wordt, dan kun je zeggen dat de emoties en de gedachten als het ware in het op hol slaan, in het wild gaan. Die vinden geen houvast meer. Zielencontact is het belangrijkste voor mensen met op die manier een ontspoorde geest. Het is heel belangrijk voor hen om zich welkom te voelen, om zich geaccepteerd te voelen. Ook al functioneren zij niet goed of niet, ook al zijn zij ziek. Het is wel zo dat een psychiatrische ziekte, net zoals een lichamelijke ziekte, een uitingsvorm is van een innerlijke blokkade. Alleen zet het zich meer vast op het mentale en emotionele niveau. Liefde is het antwoord. Het is jammer dat psychiatrische aandoeningen heel vaak worden gelabeld, in een vakje worden geplaatst, waardoor zij min of meer geïsoleerd verschijnsel lijken te worden. Terwijl er een sprake is van een contactverlies met de ziel, en daar ligt ook de oplossing voor dit soort aandoeningen. Is er een specifieke vraag die je hebt ten aanzien van deze aandoeningen?
Ja.
Ja. Je helpt het beste door de ziel te zien in een ander. Je kunt iemand voor je hebben die heel verward is, die verwarde taal uitslaat of die in allerlei aandoeningen schijnt te hebben. Toch kun jij in de ander de ziel zien. Je kunt de aanwezigheid voelen van het ware ik, het echte zelf, wat hierdoor gekweld wordt, wat eigenlijk gemarteld wordt door die ontspoorde gedachten en emoties. Door de ziel als het ware te zien in een ander, met je gevoel, met heel je wezen, roep je hem op. Dat is ook de betekenis van heling, van healing. Dat jij praat in feite door de verschijnselen heen met de ziel van de ander. En dat doe je op je gevoel, en dat kan je ook. En dat is dus er zijn. Er zijn met jouw energie, het in je opnemen. En dat zien in de ander waar hij of zij het contact mee heeft verloren. Dat is helend. Dat wil niet zeggen dat er meteen verbetering optreedt. Maar wanneer die andere persoon klaar is voor verandering, wanneer er een soort opening is, dan zal hij gebruik maken van die energie die jij hem aanbiedt. Het is heel moeilijk om met psychiatrische patiënten om te gaan. Het vergt om veel geduld en veel liefde en veel loslaten. Want soms worden dingen niet beter. Je kunt eigenlijk zeggen dat ieder mens heeft vanuit zijn jeugd en ook nog vanuit trauma's die nog voor dit leven liggen, bepaalde overlevingsmechanismes ontwikkeld. En dat zijn eigenlijk allemaal een soort vervreemdingen van je werkelijke zelf, maar die heb je vaak nodig om je emotioneel te handhaven. Je kunt zeggen dat die soort overlevingsmechanismen bij psychiatrische patiënten zo'n sterke vorm hebben aangenomen dat de ziel bijna geen lucht meer krijgt. Die zit vast. Het werk met psychiatrische patiënten is bijna een roeping. Het is heel sterk ook vanuit jouw lichtwerkerschap dat je daartoe geroepen voelt. En je hebt iets in je, je hebt een warmte in je en een eenvoud en een liefde die werkelijk kan helpen hierbij. En wat ik wil zeggen als advies, kijk niet meteen naar de onmiddellijke resultaten. Laat het, wees wie je bent en laat het zijn beloop hebben. Oké. <Okay. laughs> Ja. 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 Oké, je bent op zoek naar een verheldering over schildklierklachten en benen, hè? Zware benen, spataderen. Spataderen hebben ermee te maken dat je te veel op je neemt. Je neemt soms te veel op je. Vanuit een eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Dingen die je moet doen, maar ook wel voor anderen. Dus vanuit een eigen plichtsgevoel, verantwoordelijkheidsgevoel. Het mag wat lichter. Het mag luchtiger. Het hoeft niet zo zwaar. Je mag meer plezier hebben. Het is in je benen. Het is je benen soms zwaar te moede. Het voelt dan zwaar. Het is dan tijd om plezier te maken. Maar het komt wel op je weg, hoor. Je hoeft niet te zoeken. Het is een innerlijke bereidheid die nodig is om het wat lichter te maken. Ook met de schildklier heeft het iets te maken met. Je mag meer in het zonlicht staan. Ik bedoel hiermee geestelijk zonlicht. Je mag meer stralen. Er is een neiging in je om te veel te geven. Waarbij de innerlijke balans tussen het geven en het ontvangen soms zoek raakt. Je energie is. Heel licht in de zin van dat lichte kleuren. Het is etherisch hier en daar. Zo etherisch dat het als het ware wat bescherming behoeft. Omdat je emotioneel anders te veel in je opneemt. En dat kan zwaar op je wegen. Toch heb je een hele mooie energie bij je van overgave. Dat je kunt overgeven aan de dingen. Het mag alleen. Het mag best wat lichter. Wat minder zwaar. In de geestelijke zin. Is dat duidelijk? Oké. Ja, oké.
Dat brengt toch niet op. Ik zou liever voor mij gaan zijn. En dan is het gegeven. En dan heb je deel van jouw gedaan. En dan ga je weer.
Ja, ja. Dus je voelt eigenlijk dat je te veel geeft en te weinig gerespecteerd wordt? Of ja. 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 Ja, ja. Ik zou eerst beginnen met dat werkstuk, hè? Dus dat wat je daar meemaakt. Ja, je geeft te veel. Je stelt je grenzen niet goed. Er is ook een behoefte in je om te geven, om gevend aanwezig te zijn, vanuit eigenlijk een spirituele verantwoordelijkheid die je voelt. Er zit een diepe spirituele drijfveer in je. En dat is goed, er zit ook een grote kracht daarin. Maar die moet je meer betrekken op jezelf. Het is goed om jezelf meer te omgeven met liefde, aandacht, jezelf ook te verwennen. Die werkomgeving die doet je geen recht. Er is geen innerlijke reden meer om daar te blijven. Maar er kunnen financiële motieven zijn waardoor dat toch nog een tijdje nodig is. Maar het is belangrijk innerlijk eigenlijk het werk los te laten. En te voelen dat je daar eigenlijk alleen bent nu voor jezelf. Je hoeft niet al die liefdevolle, tolerante energie, de begrijpende kant, daar zo rijkelijk te laten stromen. Want het wordt niet voldoende gewaardeerd. Het wordt niet gezien. Het heeft, jouw aura is topzwaar. Aan de bovenkant zit een heel licht wit stuk, wat ook erg open staat naar alles wat te maken heeft met spirituele groei. En het hemelse, het aardse overstijgt. Maar naar de aarde toe wordt je aura smaller en een beetje wankel. Daar mag het meer gevuld zijn met ook meer zelfwaardering. Het is soms moeilijk om zo'n spiraal te keren. Want als je op een gegeven moment te weinig voor jezelf opkomt en ook het aardestuk te weinig ingevuld is, dan gaat dat een eigen leven leiden. Waardoor je bijvoorbeeld financiële problemen steeds tegenkomt of problemen op het gebied van werk. Maar dat weerspiegelt steeds dat tekort eigenlijk aan aards aanwezig zijn en ook goed voor jezelf opkomen. In jouw geval wil ik je aanraden om je focus te verleggen. Om in het werk innerlijk los te laten en je gaan focussen op iets nieuws. Waarbij je echt vanuit je buik gaat voelen van dit wil ik. Dat voelt voor mij goed. Dat je echt aan jezelf toekomt. En dan te wachten op dingen die gaan veranderen in je leven. Want het zou niet goed zijn om die baan voortijdig te laten schieten. Dan aansluitend heb je een vraag over je zoon. Je moet hem loslaten. Er is een neiging in je heel sterk om hem te willen helpen, om hem te omringen met de moederlijke liefde, maar ook met een soort advies wat meer vanuit je spirituele drijfveer komt. En dat stuk moet hij nu zelf lopen. Het is beter de energie om je heen wat meer bij jezelf te houden en je te concentreren op jouw behoeftes. Dat is heel belangrijk nu. En het zal voor hem in de relatie tussen jullie ook beter werken als dat zo gaat. Hij heeft zijn eigen strijd te doorleven. En dat gaat op zich goed. Het heeft alleen tijd nodig. Ja? Oké. Er nog meer vragen? Oh ja, Lisbeth, ja.
Ik zeg misschien op een gegeven moment in de leven niet Ja. Maar ik zou me aan wat ik denk, nou, wat ik wil gaan, dan zet ik God's toer aan de kant.
Ja.
In de tijd van de zin, of als
het. Ja. Ja. Oké, dus je vraagt je af van, ja, je zit met een handicap, je zit in een rolstoel, en je hebt bepaalde lessen te leren, en als die lessen een einde nemen, hoe zit dat met dan ongeneeslijke kwalen? Ja. We hebben veel respect voor jou, je bent een moedig mens. Je gaat een strijd aan die je heel alleen voert in jezelf. En je hebt meer bereikt dan je denkt. Het is niet goed om vooruit te lopen op de toekomst. Het is belangrijk vrede te sluiten met wat er is. Ook al is wat er is beperkt. En lijkt er soms zo weinig te zijn. Je hebt hiervoor gekozen, in de zin dat je voor het ongeluk hebt gekozen en de dingen die het tot gevolg zou hebben. En ergens weet je, voel je dat innerlijk ook, dat dit leven, jouw huidige leven, in het teken staat van een verinnerlijking die tot heel diep niveau gaat. Je bent je klaar aan het maken, op zielsniveau, voor een nieuwe sprong. En je bent een heel eind gekomen. Wij willen je aanraden om vrede te zoeken in het huidige moment. En te kijken naar alles wat je bereikt hebt. Soms ben je te kritisch over jezelf. En heb je het gevoel meer te moeten doen dan je nu kan. Maar dat is niet zo. Je bestemming in dit leven ligt in een sterke verinnerlijking. En de waardevolle schatten die je daarin zult vinden. Het getuigt van zielenkracht en moed om te kunnen leven met de beperkingen waar je mee leeft. Ook al heb je een groot deel van je lessen innerlijk verwerkt. Omhul jezelf met dankbaarheid voor dat wat je hebt volbracht en wat je nog verder gaat volbrengen in dit leven. Je raakt op jouw manier mensen aan waarvan je niet vermoedt dat je ze aanraakt. Met jouw aanwezigheid, met je vrolijkheid en je liefde die je ondanks alles hebt vastgehouden. En dat is zo waardevol, dat kun je niet dat realiseer je vaak niet. Het kan zo zijn dat de lessen die je te leren hebt bij een chronische aandoening voor een groot deel voltooid kunnen worden in een leven. Maar het is niet altijd zo dat de ziekte dan weggaat. Het is ook als het ware deel van je geworden, van je lichaam, van dit leven. Maar je moet niet vrezen, je moet niet wanhopen, blijf in het nu. Het is beter niet op de toekomst vooruit te lopen. De wegen van God zijn ondoorgrondelijk. En dat lijkt in tegenstelling te zijn tot alles wat ik heb gezegd, dat je zelf moet leren verstaan, begrijpen wat er in je speelt. Maar soms moet je ook op vertrouwen op de wijsheid van God, de God in jezelf. De God die alles doordringt, ook jou. En je daarbij neerleggen, dat het je thuis brengt, hoe dan ook. Oké. Zijn er nog meer vragen? Ik heb één verzoekje gehad via e-mail, een vraag. Die wil ik toch even hier noemen. Dat is al een hele tijd geleden. Iemand die wilde weten hoe het zit met het onderwerp orgaandonatie. Rond het sterven gaat een levend orgaan over naar een ander. Wat betekent dat voor de twee betrokken zielen? Ik vond het toch wel. Ik heb in ieder geval gezegd dat ik dat zou meenemen in de channeling. Dus, Ja, je kunt zeggen dat een orgaan een eigen leven heeft, een eigen bewustzijnseenheid vormt, te midden van een lichaam, te midden van een bezield lichaam. Heeft het een zekere zelfstandigheid, maar het is natuurlijk ook onderworpen aan de wetten van de ziel die het lichaam bewoont. Dus de gemoedstoestanden en de zielenbewegingen. Als een orgaan in een ander lichaam terechtkomt, dan hoeft dat niet zo'n probleem te veroorzaken. Het is heel moeilijk ook hier algemene uitspraken over te doen. Wij hebben geen oordeel over dit, over het feit dat orgaantransplantaties plaatsvinden. Het kan heel goed zijn of het kan niet goed uitpakken. Maar er is op zich niks verkeerds aan dat hele proces. Het is wel interessant dat in ieder geval draagt een orgaan de geestelijke energie met zich mee van degene waar het vandaan komt. En een orgaan is wel flexibel, omdat het ook een bepaalde zelfstandigheid heeft, kan het zich ook weer aanpassen aan een nieuwe bewoner, zeg maar, een andere zielenenergie. Dat kan wel aanpassingsproblemen geven. Het helpt heel erg om als ontvanger van een nieuw orgaan om te praten met het orgaan. Ook dat is misschien raar, maar het is heel normaal om een nieuw deel van je lichaam te verwelkomen en het uit te nodigen of het omringen met dankbaarheid en liefde, te verwelkomen in je lichaam. En te vragen of het misschien bepaalde dingen nodig heeft. Of er bepaalde dingen zijn waarmee je het kan ondersteunen. In vorm van een bepaald voedingsmiddel of rust of wat dan ook. Of beweging. Als het orgaan toch niet blijkt, als het toch afgestoten wordt, is dat ook niet een teken dat je dat dan dus fout hebt gedaan. Het kan zijn dat het niet compatibel is. Er zijn verschillende oorzaken mogelijk. Ook allerlei medische oorzaken waardoor het orgaan niet meer levensvatbaar blijkt te zijn. En dat is niet eigenlijk zo interessant om daarop in te gaan. Het gaat er wel om dat alle delen van het lichaam dragen de energie van de ziel, maar hebben ook een zelfstandige bewustzijnseenheid waardoor het mogelijk is dat er een aanpassing plaatsvindt aan een ander lichaam. En dit is op zich goed. Medische technologie is het niet slecht of goed. Er zitten allerlei aspecten aan. Het gaat bij alles eigenlijk om het volgen van je eigen intuïtie en je hart. En dan kun je vanzelf gaan voelen daar waar de medische technologie jou van toepassing kan zijn en daar waar ze overbodig is of zelfs slechts veroorzaakt. Ja. Zijn er nog vragen? Ja, Geer? Ja.
We hebben het net over de kruising van de diagraam gehad.
Ja.
Ik voel het anders ook op andere plekken over. Ik heb nu ook heel sterk jouw zijn in me voelen. Dat geeft vreugde, dat geeft blijdschap.
Ja.
Dat heeft.
Ja, oké, bedankt. Ja. Oké. Ja, jouw vraag gaat over wat er gebeurd is na de lichamelijke dood van Yeshua. Na mijn lichamelijke dood was ik vrij om te gaan en te staan waar ik wilde. Toch ben ik bij de aarde gebleven en bij mijn geliefdes. De geliefde mensen om mij heen, om in mijn astraal lichaam, om mijn energie. De energieverbinding heb ik niet zo snel verbroken. Ik wilde een aantal dagen en ook weken en maanden bij hen omringen met mijn liefde. En dat was ook in minder of meerdere mate voelbaar voor hen, afhankelijk van de gevoeligheid die ze bezaten. Mijn lichaam is in een grot gelegd en er waren een aantal vrouwen bij mij die me verzorgden. Ja, het is zo dat ik heb besloten om het lichaam weg te nemen. Omdat ik vond dat het lichaam is dus in die zin gedematerialiseerd. Omdat ik vond dat het niet de bedoeling was om dit lijden zo zichtbaar, om dat als mijn laatste zichtbare aanwezigheid achter te laten. Mijn dood was voor allen die mij persoonlijk lief hadden een zeer zware schok. Het was een zware schok die door alle volgelingen heen ging. Alle die mij lief hadden en die mijn boodschap wilden uitdragen. Mijn verschijning daarna aan enkele mensen is een teken geweest van de waarheid van de ziel, van het licht, dat het alles overleeft, de dood, maar ook de duisternis van de verlatenheid. Op een gegeven moment kan je geest zo ver, zo wijd zijn geworden dat je inziet dat de materie relatief is, dat je de materiële wetten kunt overstijgen. En dan kun je dus op een bepaalde manier wonderen verrichten. En verhalen daarover zijn ook zeer bekend geraakt uit mijn leven. Maar dat was niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is de liefde, de menselijke liefde, over te brengen. De goddelijke liefde die in elk mens verkeert. Het gaat mij niet om de wonderen die zijn verricht. Die zijn meer een bijeffect van een bepaald soort meesterschap, wat ik eerder heb genoemd deze middag. Maar je kunt dus wel zeggen dat in die zin er sprake was van een wonder dat mijn lichaam verdween. Is dat duidelijk? Ik wil jou ook bedanken voor je komst. En ik ken je goed. Er is ook een persoonlijke verbintenis tussen ons. Je moet je voorstellen dat wij elkaar niet alleen kennen. Ik spreek je in het algemeen van bepaalde levens toen ik in dat bepaalde leven op aarde was. Maar er zijn ook zielsverbanden en relaties die door allerlei sferen heen lopen, ook buiten de aarde. En vandaar dat ik zoveel van jullie ken. Ik wil jullie allen bedanken voor jullie aanwezigheid hier. En voor de fakkel die jullie willen overnemen en rond willen dragen in deze wereld die zo'n behoefte heeft aan licht, aan oprechtheid, zuiverheid. Het gaat niet om perfectie, het gaat om oprechtheid. Ik wil jullie helpen bij alle stappen die jullie gaan, maar jullie doen het zelf. Want jullie zijn de wedergeboorte van Christus. Jullie zijn degenen die het licht dat ik, waarvan ik de zaadjes strooide, nu tot volle wasdom laten komen. Ik zegen jullie allen. En wil jullie danken voor jullie grootse inzet hierbij. Wees trots op jezelf. Ja, dat was het.
Ja.